Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen nu van Psalm 129 en daarvan het eerste en het tweede vers. Vers 1, men heeft mij fel benauwd van jongs af aan. En dat zingen we dan met het oog op de Heer Jezus, hè, op zijn lijden en sterven. En ook het tweede vers, men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd. En dan gaat het in de laatste regel ook over het mededogen. Het gaat vanavond om het medelijden met de Heer Jezus en van de Heer Jezus. Psalm 129, vers 1 en 2 gaan we zingen. Na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 2, het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoofdgeluk beschouwen. Psalm 2, vers 7 zingen we als het amen op de geloofsbelijdenis. En gemeente, doen wij in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u spreken in zijn of in haar hart mee als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen in deze dienst. Barmhartige Heere en Heilige God, u zij de dank dat wij op deze zondagavond hier door uw goede hand bijeengebracht worden. Dat u ons als jongeren en ouderen samen roept en samen brengt en dat anderen thuis en op andere plekken ook met ons verbonden mogen zijn. Om ook op de avond van deze Lijdenszondag, deze vierde Lijdenszondag, een gedeelte uit het Lijdensevangelie te horen en tot ons te laten komen. U, Heere Jezus, bent de man van smarten. Zo kwam u op deze aarde. Dat begon al met uw geboorte. Dat begon daarvoor eigenlijk al, ontvangen van de Heilige Geest in de Maagd Maria. Dat hebben we beleden. Heel uw leven was een lijdensweg. Maar het ging door lijden tot heerlijkheid. U zou de overwinning gaan behalen op de macht van de zonde en van de duivel en van de dood. En dat is ook wel gebleken met Pasen. De Heere is waarlijk opgestaan. Maar daar ging wel die diepe lijdensweg aan vooraf. En vanavond worden wij geroepen om bij een onderdeel daarvan stil te staan. En ons af te vragen, wat vraagt u van ons, Heere Jezus? Welke houding vraagt u van ons ten opzichte van u? Wil ons daarin leiden en leren, door de kracht en de leiding van uw Heilige Geest, opdat wij van heler harte in u zullen geloven, op u zullen vertrouwen, dat u de zaligmaker bent, en dat u het ook voor ons, dat u het voor mij, zoals ik hier vanavond ben, wilt zijn, en dat we ook van harte u lief hebben, en dat we ook op u hopen voor dit leven en voor het toekomende leven. Heer, het zijn allemaal van die hoge dingen. De apostel Paulus zegt ergens, het zijn dingen die wij mensen nooit hadden kunnen uitdenken. Dat is geen uitvinding van ons, dat lijdensevangelie. Dat hebt gij zelf uitgedacht, om zondaren zalig te maken. Er moest een straf betaald worden, gedragen worden, opdat er verzoening en vergeving zou kunnen zijn voor onze zonden, voor onze schuld. En dat is een van de moeilijke dingen in ons leven, Heere, dat belijden we u, om erachter te komen dat wij die vergeving nodig hebben. En dat wij die verzoening nodig hebben. Dat we de Heere Jezus nodig hebben om dat te erkennen, om dat te belijden. Maar ook dat wilt u leren aan een jongen en aan een meisje, aan een man en aan een vrouw, aan ieder van ons. En we bidden u dat u ons zo met uw geest wilt leiden, dat we dat vanavond mogen horen en ontvangen, dat we als uw dienaar dat woord van u mogen verkondigen en niet onze eigen ideeën of gedachten naar voren brengen, maar het evangelie van Christus mogen verkondigen. De Heere Jezus zelf mogen uitstallen. En dat het zal zijn tot verheerlijking van uw grote naam. Tot eer van uw naam en tot heil van zondaren. En ook tot heiliging van ons leven. Dat we vanuit de bron van dat evangelie ons leven toewijden aan u. Opdat wij niet leven voor onszelf of alleen voor elkaar, maar dat wij leven voor u, voor de eer van uw naam en zo aan ons levensdoel mogen beantwoorden. We hebben samen u mogen belijden als de drie enige God en we hebben het gezongen, het erkennen van u als de vorst van Sion. Wat bent u dat waard, dat we zo u erkennen, Heere Jezus, als die grote koning, die grote zaligmaker. Ontferm u over ons op deze avond en wil ons alles geven wat we nodig hebben. Laat zo deze dienst zijn tot opbouw van uw gemeente, tot verheerlijking van uw grote naam. Opdat het geloofsleven versterkt wordt en waar het ongeloof nog de overhand heeft, dat daar verandering en bekering komt tot geloof en tot het leven met u. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is in het Nieuwe Testament, in het Lucas-evangelie, en wel in hoofdstuk 23. Wij volgen daar, als het ware, de Heere Jezus op zijn lijdensweg in de richting van Golgotha naar het kruis. En we beginnen te lezen in Lucas 23, vers 21. Jezus staat voor Pilatus als zijn rechter. En het volk Israël, ja, dat klaagt hem aan. En hij wordt uiteindelijk naar het kruis geleid. En de tekstwoorden, dat is dan het gedeelte vanaf vers 27 tot en met 31. Maar we beginnen bij vers 21. Daar lezen wij over de menigte mensen bij Pilatus. Maar zij riepen terug, kruisig hem, kruisig hem. Hij zei echter voor de derde keer tegen hen, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. En toen zij hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En dan het tekstgedeelte. En een grote menigte van volk volgde hem. Ook een menigte van vrouwen die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei, dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen, val op ons en tegen de heuvels bedek ons. Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. Tot zover onze schriftlezing en ook het tekstgedeelte, Lucas 23, vers 27 tot en met 31. En we staan daarbij stil met als thema op weg naar Golgotha. En wij staan dan allereerst stil bij ons medelijden met Jezus. Als tweede gaat het om Jezus medelijden met ons. En als derde zien wij op weg naar het gericht, oftewel op weg naar het oordeel. Dus het thema is op weg naar Golgotha. Het gaat om ons medelijden met Jezus. Het gaat om Jezus medelijden met ons. En het gaat erom op weg naar het gericht, naar het oordeel. En voordat we daarbij stilstaan, zingen wij van Psalm 69, de versen 2 en 9. Psalm 69, vers 2. En vers 9, men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. Dat slaat ook heel duidelijk op de Heer Jezus, als hij moet lijden en ook aan het kruis hangt. En dan ook vers 9, versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. En dan staat er ook, ik ben zeer zwak, de lasteringen snijden mij door de ziel, ik wacht naar medelijden. Dan gaat het ook weer om dat medelijden en dat komt ook in de preek zo meteen weer terug. U ontvangt ook de gelegenheid om uw liefdegaven te geven in de collecte. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Van harte aanbevolen, ook de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang van de kerk. En de kerkdiensten van Deo Volente volgen de week zondag 30 maart om 9:30 proponent A. van Kralingen uit Ridderkerk en s'avonds om 6:30 uw eigen dominee M. van Dalen. Tot zover. We zingen Psalm 69, vers 2 en 9. Gemeente, het woord medelijden is al een paar keer gevallen. Vraagt de Heer Jezus medelijden van ons? Wil Hij dat u en dat jij en dat ik in deze lijdenstijd Hem beklagen? Wil Hij dat wij gaan huilen over het onrecht wat Hem wordt aangedaan? Of wil de Heer Jezus dat niet? Vraagt Hij iets anders van ons? Laten we daar vanavond eens op letten. Nu Hij steeds meer het kruis nadert, waar Hij de zondestraf zal dragen en waar Hij verzoening voor onze zonden zal gaan verwerven. Kijk, een grote massa mensen is met de Heer Jezus op weg naar Golgotha. Het ging eerst met de Heer Jezus van het kastje naar de muur, om zo te zeggen, van Pilatus naar Herodes en daarna weer van Herodes terug naar Pilatus. En nu heeft het volk eindelijk zijn zin, weg met hem, kruisig hem. Inderdaad, een grote menigte mensen leidt en begeleidt de Heer Jezus naar het kruis van Golgotha. En wie van de mensen denkt nog aan die woorden terug die Johannes de Doper had gesproken? Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Wie ziet hem nu nog als het Lam? Wie ziet hem als de zaligmaker van zondige mensen? Velen van die mensen volgen hem uit nieuwsgierigheid. Anderen hebben in ongeloof, in spot en in haat ook geroepen, kruisig hem. En een enkeling, ja, die zijn er ook, een enkeling is op de Heer Jezus betrokken in geloof en in liefde. En hoe zijn wij dan vanavond op hem betrokken? Hoe luisteren wij vanavond? Zien wij hem als het Lam van God dat ook mijn zonden wegneemt? Want daar gaat het wel om. Dat je hem ziet in geloof. En dat je hem in het zicht blijft houden, in het vizier. En dat je gelovig belijdt als je Jezus naar het kruis ziet gaan. Kijk, daar gaat hij en daar gaan mijn zonden ook. Mijn zonden gaan naar het kruis. En even later gaan mijn zonden ook het graf in. En daar komen ze niet en nooit meer uit. Zo wordt ons hier het lijdensevangelie verkondigd. Op weg naar Golgotha, dat is het thema. En dan letten wij dus eerst op ons medelijden met Jezus. Want te midden van die grote massa waar ik het over had, die met Jezus mee op weg is naar Golgotha, lezen we dan bijzonder dat er een menigte van vrouwen aanwezig is. Daar vestigt Lucas speciaal aandacht op. Een menigte van vrouwen. En Lucas die schrijft wat zij dan doen. Je kunt beter nog zeggen, de Heilige Geest vestigt uw en mijn aandacht daarop. En wat die vrouwen dan ook doen. Want de Heilige Geest die de Bijbel heeft geschreven en heeft laten schrijven, die wil ons er iets door leren. Die wil ons hier iets duidelijk maken over het lijden van de Heer Jezus. Nou, wat doen die vrouwen? Wat lezen we over hen? Zij slaan zich op de borst. En dat heeft een bepaalde betekenis. Dat laat zien hoe verdrietig zij zijn om wat er met de Heer Jezus gebeurt. Het is een teken van hun verdriet. Ze maken misbaar. En zij beklagen Jezus, zo lezen we het in vers 27, ze beklagen hem, ze roepen al maar och en ach. Wat blijft er nu over van deze weldoener, hoor je hen denken? Wat blijft er nu over van deze man die zoveel zieke mensen heeft genezen? En die misschien ook wel kinderen van deze vrouwen heeft aangeraakt en heeft omhelst, dat het ook bij van die moeders bij waren die hun kinderen bij de Heer Jezus brachten. Deze vrouwen die begrijpen er blijkbaar helemaal niets van, dat de Heer Jezus naar het kruis moet. Hij heeft toch niets verkeerds gedaan, denken zij. Zie je, en daarom slaan zij zich op de borst. Wat een verdriet bij die vrouwen. En volgens een oud verhaal, noem het maar een legende, heet een van die vrouwen Veronica. Veronica. En dan moet je niet denken aan de radio, maar dan moet je denken aan een vrouw die later als een heilige Veronica werd beschouwd. En Veronica, zo gaat het verhaal, heeft zo medelijden met de Heer Jezus, dat als zij dicht bij de Heer Jezus is, op weg naar Golgotha, zij aan hem onderweg een doek geeft om zijn zweet en zijn bloed mee te kunnen afvegen. En Jezus neemt die doek aan van haar. En als hij even later die doek weer teruggeeft aan Veronica, dan ontdekt zij een poosje later dat op die doek het gezicht van de Heer Jezus is afgebeeld. En die doek is als een reliquie bewaard gebleven. In sommige verhalen wordt zelfs gezegd dat Veronica dezelfde is als de bloedvloeiende vrouw die op een dag bij Jezus komt om haar, om zijn kleed aan te raken. En wie wel eens in een Rooms-Katholieke kerk is geweest en daar de 14 kruisstaties heeft bekeken, die heeft daar ook een afbeelding van die Veronica met die doek kunnen zien. Maar nogmaals, het is een legende. Het staat niet in de Bijbel zelf en er zijn ook heel veel van die doeken trouwens in omloop gekomen. In ieder geval, het is een menigte aan vrouwen, zegt Lucas in vers 27. Een menigte vrouwen die Jezus volgen op zijn lijdensweg. Ja, en wat zijn het voor vrouwen, denk je dan? Zijn het misschien ook van die vrouwen die al een hele tijd Jezus volgen en die hem dienen van hun goederen? Nou, vermoedelijk niet. Want bij hen zou je toch niet kunnen spreken van een menigte van vrouwen. Het zullen wel klaagvrouwen zijn misschien. Wij kennen die wel uit geschiedenissen waar mensen gestorven zijn. Bij het dochtertje van Jairus bijvoorbeeld. En dan komen daar klaagvrouwen en die gaan huilen en wenen. Dat is hun taak die ze dan vervullen. En dat doen ze ook wel bij executies, als iemand naar het kruis wordt gebracht en daar moet gaan sterven. Klaagvrouwen, betekent dat dan dat die vrouwen er helemaal niks van menen als ze daar staan te huilen? Betekent dat dat hun verdriet gespeeld is, dat ze het alleen maar voor de vorm doen? Nou, daar zou je over kunnen twisten. Maar hoe dan ook, wat ze dan doen, hun gebaren en hun geroep, dat is wel bedoeld als een uiting van hun medelijden. Medelijden met de Heer Jezus die op weg is naar het kruis van Golgotha. Maar nou die vraag nog weer even waar ik straks mee begon. Vraagt Jezus medelijden van ons? Wil hij dat u en jij en ik medelijden met hem hebben in deze lijdenstijd en dat we hem beklagen en dat we gaan huilen over het onrecht wat hem zeker hier wordt aangedaan? Of wil de Heer Jezus dat helemaal niet? Wil hij iets anders van ons? Gemeente, als ik terugdenk zelf aan de jaren achter mij en dat ik allerlei bezoeken bracht, pastorale bezoeken in verschillende gemeenten, dan waren er geregeld ook wel mensen bij die ook verdrietig werden als zij in het gesprek wat we hadden hoorden en vertelden over het lijden van de Heer Jezus. diverse gemeenteleden, ouderen vaak, die om die reden ook deze lijdenstijd een moeilijke tijd vonden in het kerkelijk jaar. Maar soms waren er ook jongeren, ook op catechisatie wel, die zeiden dat ze het maar gemeen vonden dat Jezus zoveel onrecht werd aangedaan en dat hij zo toegetakeld werd door de mensen. Nou, je zou zeggen, als mensen zo inlevingsvermogen hebben en medelijden met Jezus hebben, ja, dat doet toch eigenlijk wel weldadig aan, is het niet? Dat er mensen zijn zoals deze vrouwen die medelijden met de Heer Jezus hebben. Want kijk eens rondom Jezus. De discipelen die zijn gevlucht. Jezus heeft helemaal niets aan hen. En verder is ook niemand die helpt. Ja, Simon van Cyrene hebben we gelezen, maar die wordt ertoe gedwongen. Zijn deze weeklagende vrouwen in feite niet een verademing, zou je zeggen, voor de Heer Jezus? En zongen wij ook niet uit Psalm 69, in vers 9, deze woorden: ik ben zeer zwak, de lasteringen snijden mij door de ziel, ik wacht naar medelijden, naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. Psalm 69, wat toch duidelijk een psalm is, die gaat over het lijden van de Heer Jezus. Een voorzegging van zijn lijden, wat hij zal gaan dragen als borg en zaligmaker. Dat is heel duidelijk in wat we zongen ook. Een edicteug is zelfs een gunstbewijs, wanneer de dorst mijn lippen saam doet kleven. Is het echt zo dat Jezus wacht naar medelijden? Dat hij uitkijkt naar troosters, mensen die hem bemoedigen op zijn lijdensweg? Of zegt iemand, ja, het zit misschien in die berijming, klopt die berijming wel? Nou, die berijming is prima in orde, want in Psalm 69 vers 21, onberijmd, dan lezen we dit: ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet, op troosters, maar ik heb ze niet gevonden. Nou, je zou zeggen, die vrouwen doen heel goed werk. Dat is nou waar Jezus op gewacht heeft. Gaat, als die vrouwen daar staan te huilen langs de weg, gaat daar niet een psalmprofetie in vervulling? Nou ja, dat is toch nog maar de vraag. Want even later wijst de Heer Jezus dat medelijden van die vrouwen duidelijk af. En wij zullen Psalm 69 dan ook zo op moeten vatten dat Jezus niet werkelijk op medelijden en op troost zit te wachten. Maar dat die psalm wil zeggen dat er gewoonweg geen enkel medelijden met hem is en dat er geen troost voor hem kan zijn, zelfs al zou hij die verwacht hebben. En er kon en er mocht ook geen medelijden met hem zijn, want hij moest alleen, helemaal alleen, plaatsvervangend de straf en dat lijden voor zondaren gaan dragen. Denk ook aan de woorden van de Heer Jezus even later in de hof van Gethsemane, of al eerder, dat hij dan zegt: slaap nu maar verder. Met andere woorden, aan jullie heb ik ook niets en aan jullie kan en mag ik ook niet iets hebben. Slaap nu maar verder. Ik moet die lijdensweg alleen gaan. Daarom, gemeente, Jezus vraagt geen medelijden van u en van mij en van jou ook niet. Wat vraagt hij dan wel? Om dat duidelijk te maken, denk ik aan dat lied van de Schotse prediker McShane, het wachtwoord der hervormers. U kent misschien de eerste regels er wel van. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik voelde geen smart. En dan horen we verderop in een van die coupletten: ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Nou, dat zijn die vrouwen waar het hier over gaat. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. Ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Daar wordt dus duidelijk dat het in ons leven niet gaat om medelijden met de Heer Jezus, maar dat het in ons leven gaat om een belijdenis, dat we belijdenis doen van medeplichtigheid in dit alles. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Wat vraagt de Heer Jezus dus van u en van jou en van mij? Hij vraagt geloof in hem als het lam van God. Hij vraagt berouw over je zonden. En daarom zegt hij tegen die vrouwen, dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en huil over uw kinderen. En dan gaan we het dus omdraaien. En dan zeg ik in de tweede plaats, het gaat om Jezus medelijden met ons. Daar is deze hele geschiedenis vol van. Het medelijden van de Heer Jezus met zondaren. Medelijden met ons. Ja, niet alleen deze geschiedenis is daar vol van. Het hele evangelie is daar vol van. Horen we het niet in Johannes 3 vers 16 bijvoorbeeld? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Waarom? Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Wat een medelijden spreekt daaruit. Wat een liefde van God de Vader. En ook wat een liefde en medelijden van de Heer Jezus zelf. Hij liet zich vrijwillig door zijn Vader naar deze zondige wereld sturen, om die weg naar het kruis te gaan. Heel gewillig. Gemeente, wat is de Heer Jezus toch een gewillige zaligmaker. Hoort u dat? En hoor jij dat? Jongens en meisjes, vanavond bewaar dat nou eens in je hart van heel deze dienst. Wat is de Heer Jezus een zeer gewillige zaligmaker. Die ook jou wil zalig maken. Ik denk even naar wat er staat in artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar belijden wij dat er niemand is die ons liever heeft dan Jezus Christus. Niemand heeft ons liever dan Jezus Christus. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht en hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Dat is allemaal medelijden van hem uit. Naar ons toe, barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en groot van goedertierenheid. Ook hier is de Heer Jezus dat als hij tegen die huilende vrouwen zegt, dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar over jezelf en over je kinderen. Laten wij er even naar luisteren wat Jezus tegen die vrouwen dus zegt. Dochters van Jeruzalem. Wat een mooie aanspraak is dat. Die aanspraak, dochters van Jeruzalem, kun je ook nogal eens horen in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in het Hooglied van Salomo. De bruid in het Hooglied spreekt regelmatig tot de dochters van Jeruzalem. Dat zijn de andere vrouwen daar in de stad. En dan spreekt ze over de liefde van de bruidegom, Christus. Er klinkt dus veel liefde in door in deze aanspraak. Bewogenheid, medelijden van Jezus uit met deze vrouwen als hij zegt in zijn liefde, dochters van Jeruzalem. En we komen die aanspraak ook tegen bijvoorbeeld in die bekende, ik denk wel, bekende profetie in Zacharia 9 vers 9. Verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Daar heb je het weer, dochter van Jeruzalem. Juich. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel. Een profetie dat de Heer Jezus op een ezel Jeruzalem zal binnenrijden. Een profetie van de Heer Jezus. Opvallend is dan wel dat die dochters van Jeruzalem in Zacharia 9 niet worden opgeroepen om te huilen, maar juist om te juichen en zich te verheugen. Jawel, want hij is nu tot hen gekomen, de zaligmaker der wereld is gekomen. Huil niet over mij, zegt Jezus vervolgens. Nou, dan is het wel heel duidelijk toch dat hij geen medelijden van ons vraagt. Er hoeft over zijn lijden niet gehuild te worden. Daarom bedankt Jezus deze vrouwen ook niet voor hun medeleven. Dank je wel, vrouwen. Fijn dat je zo met me meeleeft, hoor. Nee, in feite doen ze iets wat helemaal tegen de bedoeling van de Heer Jezus ingaat. Dit medelijden leidt hem alleen maar af. Maar Christus laat zich niet door die vrouwentranen afleiden om de zaligmaker te zijn. Hij gaat door op weg naar het kruis, op weg naar Golgotha, om ook voor deze zonde de straf te dragen. Huil niet over mij. Als Jezus dat zegt tegen die vrouwen, zou je er ook nog iets in kunnen horen van: je hoeft over mij niet te huilen, maar huil dan maar over die andere twee kruiselingen die straks aan weerszijden van mij zullen hangen. Daar mag je wel over huilen. Maar huil niet over mij, ik heb dat niet nodig. Het gaat niet om jullie ontferming voor mij, maar het gaat om mijn ontferming voor jullie. Vrouwen, hebben jullie niet door dat ik zo anders ben dan die andere twee mannen die gekruisigd gaan worden? Mijn dood, beste vrouwen, heeft verzoenende kracht. Ik vraag geen medelijden, maar ik vraag geloof en ik vraag bekering. Mijn bloed, beste vrouwen, beste gemeente, mijn bloed reinigt van alle zonden. Dochters van Jeruzalem, gemeente van Haaften, hebben jullie het wel door dat ik de zaligmaker ben en dat ik ook u en jou wil redden? Waarvan? Van de eeuwige dood en van de eeuwige ondergang wil redden. Gemeente, zie hem, zie het Lam van God op weg naar de slachtplaats, naar de offerplaats, naar het offerhout, het kruis van Golgotha, het vloekhout. De Heer Jezus heeft zo ontzaglijk veel medelijden met ons, dat hij bereid is om deze weg te gaan. Bereid is om de vloekdood te ondergaan. Om zondige mensen als u en jij en ik te redden van de vloek die hij daar zal dragen en ons de zegen te geven. Namelijk de zegen van de vergeving van de zonde en de zegen van het eeuwige leven. Wat een medelijdende zaligmaker is hij. Wat een ontfermende verlosser is hij. Ja, wat had de Heer Jezus het rijk, hè, toen hij nog bij zijn Vader in de hemel was. Wat had hij het goed. Maar hij heeft al dat mooie en al die rijkdom achter zich gelaten. En is op aarde gekomen en arm geworden, arm tot in de dood. Waarom? Om arme zondaren zoals wij rijk te maken in hem, door het geloof in hem. Nou, zeg het maar vanavond of u en jij hem zo nodig hebt in uw leven. Want weet je, nog zegt Jezus in zijn ontferming, zoals hij ook tegen Jeruzalem toen een keer zei, zegt hij het ook tegen ons: hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens. En dan zegt hij erbij tegen die mensen in Jeruzalem: maar jullie hebben niet gewild. Maar dat hoeft hij dan toch hopelijk tegen u en tegen jou niet erbij te zeggen. Daarom zeg ik nog een keer, zie hem, het lam van God. Hem wil ik vanavond in uw midden aanwijzen en aanprijzen. Hij doet het zelf zo uitnodigend. Kom tot mij allen die vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven. Rust voor je zielen. Huil niet over mij. Huil over jezelf, zegt hij er nog bij, en over je kinderen. Het gaat er om tranen van berouw en van bekering. Paulus schrijft later over een droefheid naar God. Een droefheid naar God, die brengt een onberouwelijke bekering tot stand, tot zaligheid. In vers 29 en 30 wijst Jezus er dan op dat er heel moeilijke dagen zullen komen. Dagen van oordeel, dagen van gericht over hun leven. Dan kunnen we denken in de eerste plaats aan de ondergang van de stad Jeruzalem in het jaar 70 na Christus. Toen werd de stad door de Romeinen verwoest, inclusief de tempel. Maar we mogen bij die woorden van Jezus ook veel verder denken aan het eindgericht, wat komen gaat over de hele wereld. Dan gaan die woorden ook ons vanavond terdege aan. En daarom zeg ik in de derde plaats hier vanavond, het is op weg naar het oordeel, op weg naar het gericht. Daarover horen wij in vers 31 vooral. Daar zegt Jezus nog iets tegen die vrouwen. Hij zegt, want als zij dit doen aan het groene hout, wat zal er met het dorre gebeuren? Dat zijn woorden die nog wel eens een beetje raadselachtig kunnen klinken. En daarom is het goed om ook daarbij stil te staan. Gaat het hier dan ineens om heel iets anders dan in het voorafgaande? Niet meer over medelijden, niet meer over ontferming, maar over, ja, waar gaat het dan over? Nou, laat het duidelijk zijn dat het niet ineens over iets heel anders gaat. Wat Jezus hier zegt, dat ligt helemaal in het verlengde van het vorige. Om het kort te zeggen, de gemeente, Jezus benadrukt dat hij in het gericht zal komen aan het kruis. Hoewel hij onschuldig is, dat is zijn ontferming. Wel nu, als hij dan niet aan het gericht van God ontkomt aan dat kruis, dan zullen zij en hun kinderen zeker daar niet aan ontkomen. Zij die immers wel schuldig zijn. En dan gebruikt Jezus dus dat voorbeeld van groenhout en dorhout. Met dat groene hout vergelijkt hij zichzelf. Groen hout, dat is hout waar leven in zit, sappig hout, waar de levenssappen doorheen stromen. Levend hout, daar zit werking in. Met zulk hout kan Jezus zichzelf heus wel vergelijken, want in hem is leven. Hij is de levensbron, hij is de levende. En wat is de Heere Jezus ook geliefd bij mensen die aan hem verbonden raken door het geloof. Die de levenssappen uit hem gaan trekken. Die mogen leven met hem en leven door hem. Hij is de ware wijnstok en zij zijn als de ranken aan hem verbonden. En ze danken hun leven aan hem, hun geestelijk leven, hun eeuwig leven. Intussen vertelt de Heer Jezus duidelijk dat zij, zoals hij zegt, iets aan dit groene hout zullen gaan doen. Indien zij dit doen aan het groene hout, namelijk dat hij naar het kruis wordt geleid. En die zij, dat zijn de Joden en de Romeinen. Die begeleiden hem nu naar het kruis van Golgotha, naar het vloekhout. Ja, alleen de vraag is dan natuurlijk wel of wij vanavond, of wij daar dan helemaal buiten staan. Of dat wij daar toch ten volle ook mee te maken hebben. En hoe dan? Ik noemde daar straks al dat wij daar zeker mee te maken hebben. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. En ik denk aan die bekende woorden van de dichter Revius die geschreven heeft: het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten, maar nee, ik ben het. Kijk, dan komt het heel dichtbij. Dan zeg je, wat zie ik daar nou gebeuren? Wat zie ik daar nou? Ik zie mijzelf ook in die stoet van mensen. En het is de Heilige Geest die het je laat zien, die het je in de gaten laat krijgen, dat Jezus die lijdensweg gaat door jouw toedoen, maar ook voor jouw zonden, door jouw zonden en voor jouw zonden. Indien zij dit doen aan het groene hout, ja zij, maar ik ook, Heere, ik ook, ik moet het belijden. En met dat dorre hout bedoelt de Heere Jezus dus de Joden en de Romeinen, in tegenstelling tot zichzelf. Hij is het groene hout en zij zijn het dorre hout. Er zit geen leven in. Er zit geen geestelijk leven in met God. Dor betekent hier wel zoveel als dood. Doodhout, dat ga je verbranden. Nou kijk maar, ze zijn bezig om de Zoon van God naar het kruis te brengen. Wat een vijandschap, wat een ongeloof. Ze zijn bezig om de levende te doden. Dorhout doet dat. Maar laten wij opnieuw ons niet verkijken, gemeente. Ik noemde die dichtregels al. Laten wij bedenken, ieder mens die de Heer Jezus afwijst als de zaligmaker, die is doorhout. Als zodanig worden wij gekarakteriseerd zoals wij van nature zijn. Ik denk even aan dat zinnetje in ons doopformulier, dat onze kinderen, zonder dat zij het weten, deel hebben aan de verdoemenis in Adam. Dat is nogal wat. Daar zie je dat het dorre hout tegenovergesteld is aan het groene hout. In het groene hout zit leven. In het dorre hout niet. Het is afgestorven. Zoals dood hout dat in de herfst en in de winter van de bomen waait. Ziet u, gemeente, dit voorbeeld wat Jezus gebruikt over het groene hout en over het dorre hout, dat onderstreept dat Jezus niet vraagt om medelijden, maar dat hij vraagt om tranen van berouw. En dat hij vraagt om belijdenis van onze zonden. Belijd je dorheid alsjeblieft. Want indien zij dit doen aan het groene hout, aan hem, wat zullen ze dan doen aan het dorre hout? Wat zal daarmee gebeuren? U merkt wel, die woorden van Jezus, die zijn een vraag. Wat zal aan het dorre geschieden? Je kan zeggen, het is een open vraag. De gedachte is natuurlijk wel dat het dorre hout zeker zal verbrand worden. Dat ongelovigen zullen omkomen in het oordeel. Maar je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus vult dat toch nog niet helemaal in. Het is bedoeld als een waarschuwing. Een waarschuwing voor alle mensen die nog, ja, die hem nog afwijzen, die nog niet met hem verbonden zijn in het geloof. Die nog niet leven van zijn offer aan het kruis. Misschien bent u wel nog van dat dorre hout. Misschien beet al 20 jaar, misschien al 40 jaar, misschien al 70 jaar doorhoudt. En als je dat dan zou zijn, durf je dan zo nog 1 stap en 1 dag verder te leven? Weet u wel, vraagt Jezus, wat met het doorhoudt zal gebeuren? Ik wees al even op vers 29 en 30 over het oordeel. Het oordeel over Jeruzalem in het jaar 70 en ook het eindoordeel. In dat oordeel zal de vlam van Gods toren gezet worden in heel die stapel dorhout. Maar, wij leven nu nog in de genadetijd. Dat wil zeggen, het dorre hout krijgt nog van Christus de gelegenheid en de tijd om zich tot hem te bekeren. Ja, zolang wij leven, leven wij in het heden van Gods medelijden, in het heden van zijn ontferming. Maar als wij sterven, ja, dan is de genadetijd voorbij. En vanavond zien wij de Heer Jezus langskomen. In zijn woord komt hij langs ons in de prediking. Met zijn medelijden, met zijn grote medelijden komt hij langs ons als de zaligmaker. Hoe nodig om dan niet te huilen over hem, maar over jezelf in berouw over je zonden en tot hem te komen en hem vast te grijpen. Hoor je dat? Hem vast te grijpen. Want Christus, het groene hout, is de boom des levens, zegt Spreuken 3 vers 18. De boom des levens voor wie haar vastgrijpen. En wie haar vasthouden, die zijn gelukkig te prijzen. Wie hem vasthouden in geloof, in liefde, in hoop, die zijn gelukkig te prijzen voor eeuwig en altijd. Amen. En van die ontferming van God uit zingen wij, gemeente, in Psalm 103. En daarvan het vierde en het zevende vers. Psalm 103, vers 4 en 7. Laten we samen de Heere danken en bidden. Trouwe Heere en genadige God, wat bent u goed voor ons op deze zondagavond, om zo u weer bekend te maken als die God vol van genade en vol van barmhartigheid en vol van ontferming voor mensen zoals wij, die dat helemaal niet hebben verdiend. En we hebben die geschiedenis mogen lezen en overdenken. En het kan wel heel erg aanspreken om medelijden met u te hebben, Heere Jezus, zoals u uw weg ging toen in Jeruzalem naar het kruis van Golgotha. Maar u hebt het ons duidelijk gemaakt dat u geen medelijden vraagt van onze kant, maar dat het gaat om het medelijden van u uit, wat u hebt met ons, omdat wij er ellendig aan toe zijn, van huis uit. Dat u medelijden en ontferming hebt met ons, om ons te behouden en te redden, en met u te doen leven dag aan dag. En dat wij niet medelijden hebben met u, maar dat wij tranen van berouw zullen hebben om onze zonden te belijden die u aan het kruis hebben gebracht. En dat wij leren ontdekken dat u juist daar die zonde hebt vergeven en ze ook vandaag wilt vergeven. Heren, wij bidden u, zegen gij die woorden. Zegent u het lijdensevangelie van deze avond bij een jongere en bij een oudere, opdat we het in de gaten hebben, dat we niet voor eigen rekening verder moeten leven, maar dat we op uw rekening zullen leven, van dat grote offer zullen leven, wat u gebracht hebt, eens en voor goed en voor altijd, wat volkomen genoeg is ook voor mijn zonden, wat ik ook zou hebben uitgespookt, wat ik ook zou hebben misdaan. Heere, ontferm u genadig over ons, dat we zo komen en vluchten tot u. En dat we die woorden die u sprak, Heere Jezus, ons persoonlijk aantrekken. Huil niet over mij, maar huil over jezelf en over degenen die bij je behoren. Heere, wil zo door dat woord de gemeente doorgaan, mensenlevens aanraken en ons verbinden aan u en met u verbonden doen blijven als onze Heere en onze God. Wilt u met ons zijn als we naar huis gaan? Bescherm ons in het duister van deze avond. Wees met ons in de komende nacht. Wil de nieuwe dag ons geven, dat we ook die dag mogen ontvangen als een genadig geschenk uit uw hand. Een dag die weer heel anders zal zijn dan de zondag, waar weer hele andere dingen ook onze aandacht vragen op ons werk, op school, in het gezin en waar dan ook. Maar een dag die toch in het verlengde wil liggen van deze zondag, dat we vanuit deze eerste dag van de week ook de dag van morgen en overmorgen mogen beleven, om niet alleen vandaag, maar ook morgen met u te leven en te putten uit u als de levensbron. Heere, gedenk uw gemeente hier in Haaften. Gedenk uw kerk overal in ons land en wereldwijd. Gedenk uw kerk in vervolging en druk. Wil bemoedigen en vertroosten en van genade en ontferming doen leven. Tot eer van uw naam en tot heil van mensen. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 30 is onze slotzang en daarvan het derde vers. Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft, geef lof de Heer die eeuwig leeft. Psalm 30 vers 3. gemeente, gaat nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.